Goed, ik wil echt gaan beginnen. Ik moet even beschermen, hè, voor wat mensen wat doen. Stil hier. Heel gezellig. Maar we gaan verder, hè. We zijn in 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11. Dan gaan we weer verder afmaken. Het hoofdstuk. We zijn daar helemaal mee bezig. 2 Korinthe 11. Een heel indrukwekkend hoofdstuk uiteindelijk. Ja, je kent het wel, maar afgelopen week, vele weken, zijn we al in het hoofdstuk bezig.
Dat gaan we eerst even goed doen. Zo dan. Nu wel. Ja. Nou, 2 Korinthe 11. Dat is natuurlijk Paulus' verweer tegen de valse leraars. Die, net het eerste gedeelte hebben we het ook een beetje gehad over de overheden en machten die in opstand komen. En de Bijbel leert ook dat. Satan heeft zo zijn dienaars. Kijk in 2 Korinthe 11 vers 13. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Dus niet altijd die horentjes en zo en zo'n staart en zo ziet men hem. Nee, als een engel des lichts. Dus een boodschapper van licht, niet van duisternis. Satan brengt natuurlijk altijd met. Hij is ook de macht de duisternis. Maar ja, het is net zoals een verkoper. Als hij een slechte auto wil verkopen, het is geen betrouwbare verkoper, gaat hij niet zeggen: ja, het is een auto, dat mankeert van alles aan. En dan vraag ik zo'n prijs. Nee, dan, als het een oplichter is, dan komt hij met een mooie stropdas en netjes. En hij zegt allemaal mooi: die auto is geweldig, maar die auto is helemaal niet geweldig. Maar als je al onguur eruit ziet, dan heb je al een idee van: nou, ik weet niet, zou ik wel bij hem. Nou, Satan is een engel des lichts. Hij komt niet van hier, ik ben de macht der duisternis. Nee, je komt met het licht. Met het woord. En dan gaat hij de mensen dus, gaat iets verdraaien. Ja? En hij verandert zich dus in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid, van welk het einde zal naar zijn werken. Dus hij heeft zijn dienaars. En de dienaars zijn mensen die met de Bijbel in de hand hebben, net zoals ik. Of zij dan wel de boodschap, Gods woord, wel betrouwbaar vertellen en verkondigen en de mensen leren. Nou, zoals God het nu wil, we weten, we hebben het er net over gehad. Paulus is de apostel van heidenen. En God wil nu, we leven in deze bedeling. Dit heeft ook te maken met de tijd waarin we leven. We leven in een bedeling der genade, een uitdeling van genade. Ja, dat is, daar, in die tijd leven wij nu. En daar is Paulus de apostel van. Maar er zijn mensen die verkondigen, nee, niks Paulus. Niks koninkrijk op aarde, daar leven al dat soort leringen, allemaal andere leringen. En daar heeft Paulus die brief voor geschreven, om dat te weerleggen. De Korintiërs, die waren partijschap. Ik ben van Paulus, ik ben van Petrus, ik ben van Jezus. Dat is het beste, ik ben van Jezus. Met andere woorden, is jullie zijn niet van Jezus. Nee, ik ben ook van Christus, ja, ik volg Christus in Paulus. Maar er waren partijschappen, er kwamen mensen in die gemeente, die gingen allemaal andere leringen vertellen, waardoor er dus ja, een puinhoop werd. Nou goed, en dan zie je in vers 17, wat ik spreek ik niet naar de Heer, maar als in onwijsheid in deze vaste grond der roeming. Terwijl velen roemen naar het vlees, zo zal ik er ook roemen. Paulus zegt, nou ja, de deugd van een christen is natuurlijk niet dat hij in zichzelf gaat roemen. Ja, dat kennen we allemaal, hè? Iemand die gaat veel over zichzelf praat en hoe goed hij is. Spreuken zegt niet voor niks, laat vreemde lip u prijzen, maar niet jouw mond. Als mensen zichzelf gaan prijzen, dan denk je, nou, hij vindt zichzelf wel heel erg geweldig. Nee, Paulus zegt, ik ga ook niet mezelf roemen. Hij was al een apostel, hè. Maar hij zegt, nee, maar toen hij ging roemen, oké, waar gaat hij dan in roemen? Als een dienaar van Christus, dat hij al die vervolgingen geleden heeft. Allemaal omdat hij een dienaar van Christus was. Zijn zij dienaren van Christus? Ik ook. Maar kijk, vanwege de verkondiging van het kruis, wat ik allemaal heb moeten doorstaan. En daar roemt hij in. En dan in vers 28... Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Al de gemeenten. Ja, waarom dan? Ja, opdat zij zullen wel, of ze wel zullen blijven bij dat evangelie. En dat zometeen is al zijn werk voor niks geweest, zegt hij. En dan stuurt hij Timotheus ook naar hen toe om te kijken of de verzoeker hun soms niet verleid heeft. Want hij zegt dat mijn arbeid misschien wel tevergeefs is geweest. Dat wil zeggen, het evangelie van Gods genade, waardoor zij zalig zijn geworden. Ja, dat ze daar wel zijn bij gebleven. Of zijn ze afgeweken? Hebben ze het verlaten? Zijn ze naar een ander evangelie gegaan? He, van bijvoorbeeld, ja, een ander evangelie. Bijvoorbeeld, nou, vergeven onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En als ik een ander niet vergeef, dan word ik ook niet vergeven. Dat is een andere evangelie. We hebben net gezien, maar mijn zonden zijn allemaal vergeven. Ja? Nou, en dan zie je, wie is er zwak dat ik niet zwak ben, die wordt er geërgerd dat ik niet brandde. Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die geprezen is in der eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. En dan kom je met twee versen, dat je denkt, hé? De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad der Damaskenen, willende mij vangen. En ik werd door een venster in een mand over de muur nedergelaten en ontvlood zijn handen. Ik wil eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat u bij elkaar zit. Ook Heer, als we uw woord verkondigen, Heer, willen we ook vragen dat uw geest ons verlichting geeft, Heer. Want zonder dat, Heer, kunnen wij uw woord niet begrijpen. En daar vragen we ook om, Heer. Wilt u het ons echt licht geven op uw woord, zodat het gaan verstaan. In Christus' naam. Amen. En ik heb hier, dat is een foto, die heeft Helene gemaakt. Die heb ik even gekopieerd. Die is in Damascus geweest. Ik geef hem even door. Want je ziet hier, de stadhouder van de koning Aretas in Damascus. Hij was zelf niet, hij bezette de stad, ja, om Paulus te vangen. Ja. En ik werd door een venster in een mand over de muur nedergelaten en ontvloot zijn handen. Ja, de vraag of dit het werkelijk is, maar Helene heeft die foto's gemaakt. En ik zal het even laten zien. Helene is in Damascus geweest. Even kijken of het goed in beeld is zo. Dit is een muur. En dit is de muur op afstand. Nou, ik geef hem maar even door. Ja, kijk, je ziet ook religieuze symbolen erbij. Ja, en als hij dat er allemaal plakken, dan is het maar de vraag of het allemaal wel zo is. Maar het zou kunnen, ja. Het werd wel gezegd. Maar het is grappig om het in beeld te hebben. Maar je is allemaal van zo'n muur naar beneden gelaten geworden. Ja? Dus ik heb ze even, ik heb gekopieerd voor de aardigheid om dat eventjes te bekijken. Dus zij zeggen in ieder geval dat het daar geweest is. Goed. Nou, als we dus lezen. De stadhouder van de koning, dat hij bezette de stad en wilde Paulus vangen. En dan gaan we eens even nadenken. Dit is de brief van Paulus aan de Korintiërs. Wanneer is dit gebeurd? Wanneer is dat gebeurd dat in Damascus dat hij in die mand naar beneden gelaten werd? Nou, dat is helemaal in het begin gebeurd. Ga maar bij mij naar Handelingen 9. Ja? Dat is helemaal in het begin, voordat hij met zijn reizen begon. Ja, Handelingen 9. Dan lezen wij over zijn bekering. Maar dan gaan we eens even zien hoe dat in zijn werk gegaan is. Ja? Handelingen 9 vers 1 en 2. Nou, we hebben net al uitgebreid over Paulus gesproken, waarom die geroepen werd, ja. In verband met, God heeft nog een plan, wat in de hemel is. De Heer Jezus schijnt aan Paulus. Maar kijk, voordat hij bekeerd is, dan zien we wat er gebeurt. En Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Nou, dat zijn de apostelen, de 12 apostelen. Ja, en de gelovigen, de kleine kudde, zoals we dat weten. En ging tot de hoge priester. En begeerde brieven van hem, kijk, naar Damascus, aan de synagoge, opdat zo hij enigen die van die weg waren, vond. Hij dezelfde beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. Dus wat doet hij? Hij wil brieven van de autoriteiten hebben. Om daar volgelingen van Christus, ja, die het hebben aangenomen dat Jezus de Messias is. Hè, Paulus riep op, bekeert u, laat u dopen met Pinksteren. En wat doen ze met Pinksteren? Petrus. Dan gaan ze terug waar ze vandaan zijn gekomen. Maar er was ook vervolging, ze zijn ook gevlucht. En in Damascus zaten ook Joden. Ja? Ik las zelfs dat onder Nero zijn er 10.000 Joden vermoord in Damascus. Dus dat is toch wel aardig behoorlijk wat. Maar je ziet hier, hij gaat naar de hoge priester. En zo, hij wil brieven, dus hij bang brieven. Nou, hij wil legale autoriteit krijgen, dat hij toestemming krijgt, ja, van hun, om daar, dus die gelovigen, te vangen. En gebonden terug te brengen en desnoods ook, en te doden. Ja? Kijk maar, opdat zo hij enige die van die weg waren vond, beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. Nou, dus hij wil toestemmen, hij wil brieven. Waarvoor heb je dan brieven nodig? Nou, dat is dus autoriteit ontvangen vanuit het hoofdkwartier, zeg maar. Maar het is apart dat hij dat, want hij gaat wel naar een ander land. Kan jij zomaar, stel je voor, ik noem maar een kerk, een Rooms-Katholieke kerk, dat de paus zegt, ja, in Nederland, dus er komt vanuit Rome, komt een kardinaal, en die komt hier in Nederland, komt hij tegenstanders van de Katholieke kerk, komt hij gewoon weghalen uit Nederland. Nou, denk ik toch niet dat zou gebeuren, hè? Dat kan je niet zomaar dit land in, en zomaar Nederlands wegvoeren naar Rome toe. Nee, daar heb je ook toestemming van wie nodig? Van de autoriteiten hier. En dat is precies wat Paulus aan het doen is. Ja? Dus kijk in... even kijken. 1925. Even kijken, het is in... Oh ja. In vers 19. Nou, Paulus is dus bekeerd. En zie je in vers 19. Hier, hij is blind. En Ananias die gaat naar hem toe. En... Dan kan hij zien in vers 19, als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. Dus dat is vlak na zijn bekering. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. Zie je, hij is daar enige tijd. Maar dan zie je als we doorlezen, dus hij is inmiddels bekeerd. Hij is in Damascus, ja, hij is onderweg, is die Jezus aan hem verschenen. Nu is hij geen vervolger meer van Christus. Hij wordt nu een verkondiger van Christus. En zie je gelijk wat er gebeurt. En hij predikte terstond Christus in de synagoge dat hij de Zoon van God is. Dus hij ging eigenlijk naar de synagoge om daar, ja, Joden te pakken te krijgen, eventueel die geloofden in de Messias. En nu gaat hij zelf prediken dat Christus, Jezus, de Messias was. En zij ontzetten zich alle die het horen en zeiden, is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde? Die deze naam aanriepen en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters. Dus ze waren al van op de hoogte. Doch Saulus het meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. Die Jezus is de Messias. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Zie je? Onmiddellijk komt de vervolging. Onmiddellijk komt Satan, in het geval bij Paulus, eerst was het Petrus en degene die vervolgd werden, en nu zie je, gaat de vervolging, Paulus die gaat verkondigen, en onmiddellijk komt Satan in actie. Want je ziet gelijk die Joden, die houden gelijk samen raad om hem te doden. Nou, en dan lezen we verder. Doch Saulus het meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Maar hun lager werd Paulus bekend en zij bewaarden de poorten, beide desdaags en desnachts, opdat zij hem doden mochten. Doch de discipelen namen hem desnachts en liet hem neder door de muur hem aflaten in de mand. Samen met 2 Korinthe 11, wat we net lazen, weten dus dat die koning, de heidenen, de autoriteiten daar, de koning zelfs, dat die in actie zijn gekomen om Paulus te vangen. Dat zie je hier niet staan, maar dat weten we uit 2 Korinthe 11. Je ziet hier een vervolging van wie? Van zowel de Joden als de heidenen die Paulus gaan vervolgen. Dus Satan is wakker, ja? De Heer Jezus heeft aan Paulus iets geopenbaard. En nou begint gelijk de vervolging. Onmiddellijk. Nou, we hadden net een gesprekje. Ga je over de verborgenheid verkondigen. Ja, dan kan je een hele, misschien een vriendschap hebben of weet ik veel. En je komt met het evangelie dat onmiddellijk de vervolging uitbreekt. Ja? Satan, de overheden in opstand komen. Nou, kijk, en dan zie je dat hij in een mand wordt over de muur gelaten. Nou, waar kennen we dat van? Jozua 2 vers 15. In het Oude Testament. Daar kennen nog meer die met een mand over de muur zijn gegaan. Ja? Die verspieders. Jozua 2 vers 15. En dan zien wij 265. Ja, maar Rachel de hoer en de verspieders, ja, die werden over de muur gelaten. En dan vroeg ze wel, want Rachel was een gelovige. Heidense vrouw. Ja, ze had gehoord van de Rode Zee dat ze daar doorheen gingen. En dat wonder wat was gebeurd. En zij vreesde de God van het volk Israël. En toen vroeg ze, oké, als jullie deze stad komen bezitten, ja? Spaar ons dan. En dat is ook gebeurd. Kijk in vers 12. Nu dan zweer bij mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb. Kijk, wie Israël zegent, zal ik zegenen. Rachel, die deed dat. Kijk maar, dat gij ook weldadigheid doet, zult aan mijn vaders huis en geeft aan mijn waarteken. Dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zussen met alles wat ze hebben. En dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar, onze ziel zij voor uw lieden om te sterven. Indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft, het zal dan geschieden wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan uw weldadigheid en trouw bewijzen. Zij lieten hen dan neder met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. Dus zij ging ook, ja, hier vangt een zeel, dat is een touw, maar ook over de muur, ja, want ze werden achtervolgd. Satan, satanische achtervolging, want ze zouden het land van Kanaan gaan ze bezetten. Satan zit er bovenop, ja. En die achtervolgt. En de poorten waren gesloten. En Rachel op de hoer heeft ze verborgen. En heeft ze uiteindelijk. Kan dat even? Ja, dat lijkt me heel erg af. Ja? Even erbij blijven. Ja? Zie je dat ze over de muur gelaten worden? Nou, dat zien we ook met David is dat ook gebeurd. Laten we die tekst even opzoeken in. Waar staat hij ook alweer? Waar stond hij? Oh, 1 Samuel 19 vers 12. 1 Samuel 19 vers 12. 19 vers 12. Dat gebeurt met Michal en David. David werd ook achterna gezeten. Door wie? Door Saul. En Saul was getrouwd met de dochter van... David was getrouwd met de dochter van Saul, Michal. En Saul zit ook David achterna. En dan zien wij in vers 11, bladzijde 354. Maar Saul zond boden heen tot Davids huis, dat zij hem bewaarden. En dat zij hem desmorgens doodden. Dit gaf Michal, zijn huisvrouw David, te kennen, zeggende, indien gij uw ziel deze nacht niet behoedt, zo zult gij morgen gedood worden. En Michal liet David door een venster neder en ging heen en vluchtte en ontkwam. Ja, hetzelfde verhaal. De koning, ja, de aanstaande koning van het volk Israël, moet hij vluchten en rennen voor zijn leven. En hij wordt ook over de muur gelaten. En dan zien we dus bij de derde keer, nu bij de apostel Paulus, precies hetzelfde. Ja, dat heeft te maken met, kijk, koning Saul was natuurlijk geen goede koning. David was de nieuwe koning. En daarom probeerde hij hem ook te doden. Satan komt in opstand. Ook de verspieders die gaan Kanaan in binnen trekken. Satan probeert hem natuurlijk ook uit de weg te ruimen. En nu zien we bij apostel Paulus exact hetzelfde. Eerst was hij de grote vervolger. Ja? En nu wordt hij zelf vervolgd. En hij moet ook uiteindelijk vluchten. Ja? Omdat Satan onmiddellijk begint de vervolging uit. En de Joden houden tezamen raad om hem te doden. Dat is toch heel bijzonder als je dat leest. Ja. Nou, even kijken, Handelingen 9 vers, even kijken, we gaan naar Handelingen 9 vers, nee. Ja, de Handelingen 9 vers 23 nog even, dan gaan we gelijk door daarna. Lees dat vers liever nog eventjes. Handelingen 9 vers 23, dus we zien Paulus wordt, dus we zien, ze houden samen raad om hem te doden. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Maar hun lagen werd Saulus bekend en zij bewaarden de poorten, beide desnaas en desnas, opdat zij hem doden mochten. Doch de discipelen namen hem desnas en lieten hem neder door de muur, hem aflaten in de mand. Dus hun lagen werd bekend. En ik geloof, omdat zij, juist met 2 Korinthe 11, zegt Paulus, met die koning van Artemas. Dus Joden, kijk, Paulus kwam met de legale autoriteit om de gelovigen daar te vangen, ja, daar moet je ook toestemming voor hebben van de autoriteiten van Damascus. Je kan niet zomaar mensen gebonden weghalen, dat heb ik net het voorbeeld gehad, dat kan je hier ook niet doen. Dus hij had daar de steun voor nodig en je ziet ze houden tezamen te raad om hem te doden. Hij was volledig vervolgd, zowel door de ongelovige Joden als door de heidenen. Met de koning, die komt zelfs, die niet koning van die plaats zelf was, die stuurde zijn leger op, naar Damascus om hem daar te vangen. Dus je moet nagaan wat een enorme opstand uitbreekt tegen de apostel Paulus. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft alleen maar verteld dat Jezus is de Messias. Hij heeft niets gedaan in Damascus. Maar Satan is zo bevreesd. Deze moet uit de weg geruimd worden. Het is ongelooflijk als je dat ziet wat daar gebeurt. En dan krijgt het een heel andere betekenis. Nou kijk, in Handelingen 26 gaan we even door. Handelingen 26, vers 11. Dus samen met de heidenen, de Joden, achtervolgens Paulus, ze doen de poorten dicht, dat hij geen kant meer op kan. Hij moet en zal uit de weg geruimd worden. Zo bang zijn ze voor Paulus na zijn bekering. Nou, in Handelingen 26, kijk, vers 11 en 12. Dat is een verslag van zijn bekering. En dan zegt hij: en door alle synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren en bovenmate tegen hen te woeden. Woedende heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden, waarover ook als ik naar Damascus reisde, met macht en last, welke ik van de overpriesters had. Zie je, dat waren de Joodse leiders. En hij reisde naar Damascus om ook daar toestemming te krijgen. Ja, hij ging met macht en last van de overpriesters. Nou, oké. Okay. Je weet, in Damascus is altijd al door de eeuwen heen tegenstander van Israël geweest. Ja? En dat is het nu ook, dat weten we. Eenmaal in de toekomst zal dat allemaal opgeheven worden. In de verre, nou, verre toekomst kan over 8 jaar gebeurd zijn, als het koninkrijk er is, ja? Eenmaal als zij bij de Heer zijn opgenomen. Maar goed, dat is in de, als je in de Bijbel leest, die Damascus in, dan zie je veel land dat zij in vijanden van het volk Israël zijn, ja? Satan, satanische bolwerken. Maar de Joodse leiders, wat zegt hij tegen de Joodse leiders, de Heer Jezus? Ja? Wie is de vader? Zegt hij tegen hem. Kijk even in Johannes 8 vers 44. Ja? Wat zegt Johannes de Doper? Gij adderen gebroed. Gebroedsel van de slang. En wie is de slang? De duivel. Ja, en de Joodse leiders hebben Christus aan het kruis geslagen. Satan en de overheden hebben Christus aan het kruis geslagen, zegt Paulus. Als het geweten had wat er gebeurd zou zijn, wat daardoor gebeurd is, hadden ze hem nooit aan het kruis geslagen. Maar in Johannes 8 vers 44 zegt de Heer Jezus tegen die religieuze leiders daar: gij zijt uit de vader de duivel, gij wilt de begeerte uws vaders doen. Deze was een mensenmoordenaar van het begin en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader dezelfde leugen. Hier staat de leugen tegenover de waarheid. Christus zegt: ik ben de weg en de waarheid. Satan is de vader de leugen. Hij is de leugen zelf. En dan zegt Christus tegen hun: dat is jullie geestelijk vader, in plaats dat God jullie vader is. Dus als hij naar Damascus gaat, ja, werd hij gestuurd door de overpriesters, ja. Dat waren dienaren van Satan, zegt Christus, ja. Waarom? Ja, inderdaad, om die kleine kudde uit de weg te ruimen. Samen met de heidenen. Komt Satan in opstand om hem uit de weg te nemen. Nou, kijk in Handelingen 16 vers 11 en 12. Of dat heb ik net gelezen, sorry. Maar hij ging in feite, zo zie ik het hoor, en je mag het geloven of niet geloven. Maar hij ging met macht en last, met brieven, om een alliantie te sluiten daar met die heidenen. Paulus. Om de gelovigen uit de weg te nemen. Ja, want je kan niet zomaar dat... in het buitenland. En had hij toestemming ook van de Damascene leiding voor nodig, de heidenen. Daarvoor ging hij erheen om dat te doen. Nou, en dan zie jij, en dan raakt Paulus onderweg, is hij bekeerd. En dan gaat hij Christus verkondigen dat hij de Messias is. Dus dan weet je wel, dan komt alles natuurlijk, is een complete aardbeving in feite wat er dan gebeurt. De grote vervolger van de Messias wordt nu de grote verkondiger van de Messias. Alleen dan met een andere, met een evangelie, wat wij nu noemen het evangelie van Gods genade. Dat is een enorme ommekeer. Dit is een van de grootste, de belangrijkste, buiten Christus natuurlijk, dat hij aan het kruis gestorven is. Is dit een gigantische gebeurtenis die zijn weerga niet kent en invloed heeft gehad op het verloop van de geschiedenis van de wereld. Ja, dat is in een zin wat zeker is. Door de bekering van apostel Paulus. Dus ja, nu moeten ze Paulus zelf hebben. Paulus moest eerst de gelovigen uit de weg ruimen. En hij had de steun van de heidenen en de Joodse leiders. En nu keren die zich tegen hem en moeten ze hem hebben. Dat is wat we hier zien gebeuren. Nou, en waarom vermeldt Paulus dat dan in zijn brief? Aan het eind van 2 Korinthe 11 heb je al die, dan heeft hij het over die leraren die hun naar een andere evangelie willen brengen. En dan vertelt hij over al die vernederingen en de vervolgingen en de verdrukking die hij allemaal heeft geleden vanwege de verkondiging van het kruis. En dan lees je aan het eind die twee laatste versen, ja? Over de koning van Artemas en dat hij met een mand over de muur werd gelaten. Ja, misschien kunnen we even nog even naar het stuk toe gaan. 2 Korinthe 11. Dus bekijk dat in dit licht. Dat staat er, het is net of die twee versen een beetje aangeplakt zijn. Ja? Ik heb altijd gedacht, waarom staat dat er nou zo opeens, zomaar los bij? Waarom moet ik dat zo weten? Waarom zegt hij dat zo? Nou, we weten ook waarom heeft hij al die vervolging hierop geschreven, die verdrukkingen. Nou, dat weten we. Hij is ook, dat heeft te maken, dat heeft hij geleden vanwege de boodschap die hij verkondigde. Dat wil hij laten weten. Hij heeft het ook opgeschreven opdat hij is ons voorbeeld. Paulus is ons voorbeeld. Ja? En dan zie je aan het eind de stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad de Damaskenen. Willen mij vangen. Dus je ziet hier die koning, die heeft echt, en hij was niet zozeer koning op die plek, was op een andere plek. Ja? Maar hij heeft die stad gewoon bezet. Wat bezielt een koning om een hele stad te bezetten? Om één persoon te vangen. Moet je daar eens over nadenken. En dan zie je. Ik werd door een venster in de mand over de muur nedergelaten. En ontvloot zijn handen. Nou weet je. Je moet dit lezen in het kader dat Paulus zegt. Ga ik roemen? Dan roem ik in mijn zwakheden. Veel liever zal ik roemen in mijn zwakheden. Ja. Die anderen roemen naar het vlees. Allemaal wat ze gepresteerd hebben. Wat voor een speciale status ze hebben. Ze hebben misschien wel gestudeerd. Een opleiding gevolgd. Ze hebben misschien wel een hele grote kerk. Met een mooi gebouw. Een groot orgel. De mooiste dingen. Dat je kan zeggen. Kijk, daar kan je echt in roemen. Kijk eens. Zeg maar wat we allemaal gepresteerd hebben. Wat ik allemaal gedaan heb. En Paulus zegt. Ik roem juist. In die zwakheden allemaal. En daar is dit. Eindigt hij eigenlijk. Ja. Dat je zegt, dat staat niet zomaar, dan dit dat je erbij staat. Want als je erover nadenkt, ja, je zou kunnen zeggen, omdat je hier de smaadheid van Christus in zijn ultieme vorm vermeld ziet staan. Waarom zeg ik dat? Nou, denk na, hoe ging Paulus erheen? Naar Damascus. Ja? Met alle autoriteit en macht van de Joodse leiders. Hij was iemand. Ja? Hij was kijk met mij even in Handelingen 22 vers 3. Dus je ziet in die twee versen, of en met samen met Handelingen 9, als je erover nadenkt, hoe ging hij erheen naar Damascus en hoe verliet hij Damascus? Ja? Nou, in Handelingen 22, dat zien wij bijvoorbeeld, vers 3. Wie hij was. Ik ben een Joods man en te Tarse in Cilicië geboren. Opgevoed in deze stad, in Jeruzalem. Aan de voeten van Gamaliel onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet. Zijn een ijver aan Gods gelijk gij alle heden zijt. Zie je, hij was een Joods man en hij was opgevoed aan de voeten van Gamaliel. In Handelingen 5 zie je dat al de Joden kenden Gamaliel en ze respecteerden hem als een wijs man. Hielden ze hoog in achting, dat was iemand. En als je aan de voeten bent onderwezen, dan hang je aan iemands lippen. Ja? Je drinkt het allemaal in. En dat zei wat. Ja? Dat hij aan Gamaliel, dat het door hem was onderwezen. De Joden spreken nu nog over Gamaliel. Nog steeds, 2000 jaar later. Het is een grote naam. Dus als jij een leerling bent van Gamaliel, dan ben je iemand. Ja? En zo, dat was Paulus. Ja? En we kunnen ook kijken in vers 23 vers 6. Ja. Ik zie dat Paulus in de raad roept. Mannen, broeders, halverwege het vers. Ik ben een fariseer. Een fariseerszoon. Paulus was een fariseer. En hij was ook een zoon van een fariseer. Dus hij was wel iemand. Aan de voeten van Gamaliel. En als we kijken in Handelingen 26. Vers 4. En hij was bekend. Mijn leven dan, van de jonkheid aan, het welk van het begin onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden. Zie je? Iedereen kende Paulus. Ze wisten het allemaal. Hij was een man van naam. Hij nam toe in aanzien. Kijk in Galaten 1 vers 14. Hij was iemand, ja. Net zoals je misschien nu een hele bekende ja, hoe zal ik het zeggen, een bekende theoloog heeft, iemand groot van naam, of een grote evangelist, of een grote, zeg van ja, ik ben door Billy Graham onderwezen, of ben misschien wel door een hele bekende dominee, allemaal van naam, ja. Daar heb ik mijn opleiding genoten. Ja? En dan, in Galaten 1 vers 14, ja, dan zie je, en dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom, van mijn leeftijd. In mijn geslacht, ja, in zijn volk, ja, onder de Joden, zijnde overvloedelijk ijverig voor mijn vaderlijke inzetting. Zie, hij nam toe, Paulus maakte carrière. Hij was op weg, hij was de crème de la crème. Iemand om waar rekening mee te houden. Dus hij had status en hij had positie. En hij kwam met autoriteit van zijn land. Hij had macht en gezag vanuit zijn land. En zo ging hij naar Damascus. Zo ging hij erheen. Nou, en dan weet je, hoe eindigt dat 2 Korinthe 11? Hoe verlaat hij Damascus? In een mand. Weet je waar die man, tenminste dat denk ik hoor. Vaak zie je die man, wat lag er vaak in zijn mand? Ik weet niet of het zeker of zo is, maar dat gebruiken ze ook voor vissen, toch? Er lag er al die vissen in. Maar in ieder geval, het gaat om de vernedering. Hij moet vluchten uit de stad, ja. Hij kwam er met macht en autoriteit, hier ben ik. En hij verlaat de stad, hij verlaat de stad. Hij moet vluchten en rennen en in de mand over de muur. Nou, dat zie je wat er gebeurt, ja. En dat is de smaadheid van Christus die Paulus heeft geleden. En hij wordt door Joden, zijn eigen volk, en door de heidenen, wordt hij vervolgd. Nou, en als, dus kijk in 1 Korinthe 4 vers 9. En als Paulus zegt, ja, volg mij zoals ik Christus navolg, dan weet je, er is echt niets veranderd in die tijd. Want de Heer Jezus zei al, als ze mij vervolgen, zullen ze jullie ook vervolgen. Dus nu als ze Paulus toen zo vervolgd hebben, en jij verkondigt ook wat Paulus verkondigt, dan zou je ook meemaken, goed, ik ben nog niet over een mand over de muur gelaten. Nog niet. En jullie ook niet. Maar er zijn vele gelovigen in de wereld die wel fysieke vervolging hebben geleden. En wij zijn nou het gebouw uitgegaan, maar dat had niet daarmee te maken. Maar goed, als je voor deze boodschap gaat staan, ja, dan komt de vervolging. Absoluut. Verdrukking. Nou, en dan zie je, dan hebben wij geen status. Paulus zegt ook, ja, hij was wel iemand, maar uiteindelijk, hij moet vluchten in een mand over de muur. En we zien in 1 Korinthe 4 vers 9, ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, tentoon heeft gesteld als tot de dood verwezen, want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld en de engelen en de mensen. Wij zijn dwazen om Christus wil. Wij zijn zwakken, maar gij sterken, zegt hij zo tegen de Korintiërs. Omdat hij zichzelf, ze denken, nou we kunnen wel zonder die Paulus. Ja, jullie zijn sterk, ja, ja, ja. Gij zijt heerlijke, maar wij zijn wel verachten. Tot op deze tegenwoordige uren lijden wij honger en lijden wij dorst en zijn naakt. En worden met vuisten geslagen en hebben geen vaste woonplaats. En dat zijn de basisbehoeften van het leven. Ja, in vers 11. Eten en drinken en een huis. Ja? Hij zegt, maar we hebben geen vaste woonplaats. Eten en drinken heb ik amper. En arbeiden werken met onze eigen handen. Wij worden, hij heeft voor zijn eigen, hij werd niet onderhouden hoor. Hij kreeg niet elke maand op zijn rekening een dik salaris en een dikke auto voor de deur. Ja? Nee. Nee. Nee, dat is geen uitstraling, ja? Van kijk eens wie ik ben. Omdat ik Christus verkondig. Integendeel zelfs. Wij worden gescholden en wij zegenen. Wij worden vervolgd en wij verdragen. Wij worden gelasterd en wij bidden. Wij zijn geworden als uitvaagsel der wereld. En aller afschrapsel tot nu toe. Dus ja. Dat is als je Christus verkondigt. Ja? Dan is, ben je in de ogen van de wereld niet iemand. Niets. Dus als wij als geloof proberen. Juist door de, mens, door de wereld gerespecteerd te worden. Dan gaat dit rechtstreeks hier tegenin. Want je krijgt geen respect van de wereld. Dan krijg je, net zoals Paulus. Ja, die ging met de, ja, de staart tussen de benen is niet goed. Want dat deed hij absoluut. Maar Paulus was niet iemand die bang was, ja. Maar waarom ging Paulus? Waarom vluchtte hij eigenlijk? Ja? Nou, het was in het begin van zijn bediening. Ja, dus. En je ziet ook op verschillende plekken in Efeze. Zie je dat Paulus bijvoorbeeld ook. Ja, dan kijken we in Efeze Handelingen 19 staat het. Ik kan het uit mijn hoofd zeggen, maar ik kan het beter voorlezen. Efeze 19. Handelingen 19. Vers 30. Er is grote opstand, ja, ze zitten allemaal in het stadion in vers 28. Het hele stadion dat scandeert, als zij nu dit hoorden, werden zij vol van toornigheid en riepen zeggende, groot is de Diana der Efezeren. En de hele stad werd vol van, dat is de Maria van die wereld. Ja, want het, Maria en dat kind, dat zie je in andere religies, alleen het heeft een andere naam. Ik zag pas een keer een hele processie, in een echt een door en door katholiek gebied. Met die processie met Maria. En een hoop mensen, joh. En helemaal vol die straten. En die stonden het allemaal. En toen dacht ik, je zal daar staan en zeggen, moest luisteren. Ja, nou ik denk dat ik het niet zou overleven als ik dat daar zou gedaan hebben. Ja, en dat gebeurde hier met Paulus ook. Ja, en de gehele stad werd vol verwarring en zij riepen met een gedruis eendrachtelijk naar de schouwplaats met zich trekkende Gaius en Aristarchus, Macedonus, metgezellen van Paulus op de reis. En als Paulus tot het volk wilde ingaan, liet het hem de discipelen niet toe. Paulus aan erheen. Maar ze lieten het niet toe. En sommigen ook der oosten van Azië die hem vrienden waren. Ja, er waren mensen oosten die hem vrienden waren. Mensen kunnen ook toch respect hebben, ja. Niet dat slappe, het slappe christendom. Ja, maar juist een krachtig getuigenis, ja. Niet dat iedereen het zal geloven, maar mensen, dat merk je ook wel eens, dat ze toch respect voor je geloof krijgen. Als dat je allemaal met iedereen vrienden wil zijn. Hier ziet oversten waren vrienden zonder hem en baden dat hij zichzelf op de schouwplaats niet zou begeven. Zie je, hier werd hij door zijn discipelen, of door zijn, wat staat er, de discipelen, maar ook de oversten, hebben ze gezegd, je gaat niet dat stadion in. En zo zijn er meerdere keren, Paulus die wou erop af, maar ze hielden hem soms tegen. Hij zegt ook op een gegeven moment, ik weet dat mij vervolgingen en verdrukking staan te wachten in Jeruzalem. En zijn discipelen hebben hem proberen tegen te houden. En hij is toch gegaan in Jeruzalem. En dan kan je kijken, dan zit toch in Handelingen 20. In 21. Kijk. Vers 10. En toen wij daar vele dagen gebleven waren, kwam er een zeker profeet af van Judea, met name Agabus. En hij kwam tot ons en nam de gordel van Paulus. En zijn zelfs handen en voeten gebonden hebbende, zeide, dit zegt de Heilige Geest. De man wiens deze gordel is, zullen de Joden alzo te Jeruzalem binden en overleveren in de handen der heidenen. En toen wij nu dit hoorden, baden beide wij en die van die plaats waren, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Maar Paulus antwoordde, wat doet gij, dat gij weent en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de naam des Heere Jezus. En hij ging. En hij is gevangen genomen. Inderdaad. En daar heeft hij nog iets gevangenschap. Heeft hij Efeze geschreven, Filippense, Colossense. Toen is hij even vrijgelaten en toen heeft hij weer gevangen gezet. En dan heeft hij de overige brieven geschreven. Maar in het begin, hij vluchtte niet. Ja. De discipelen hebben hem helpen ontsnappen. Hij had nog niet eens een brief geschreven toen. Ja. Dus hij stond helemaal aan het begin van zijn bediening. Hij moest de apostolische reizen moest hij allemaal nog doen. Er zat nog een hele bediening aan te komen. Maar uiteindelijk zie je hier dat hij gewoon gevangen genomen wordt en hij gaat er gewoon op af. Paulus was geen bangerik. Nou, kijk maar in Romeinen 15 vers 3. Dus als jij ziet dat dit vermeld staat, ja, die twee versen aan hoofdstuk 11 aan het eind, dan zie je hoe hij erheen gaat en hoe hij de stad verlaat. En waarom? Ja, de smadingen. Ja. Kijk in Romeinen 15 vers 3. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen, degene die u smaden, zijn op mij gevallen. Nou, en dat ervaart ook Paulus, ja. Dat de smaad en de hoon het afschrapsel zijnde vanwege de verkondiging van dit evangelie. Dus daar zie je dat heel duidelijk in beeld gebracht. Ik wil ook met jullie even naar 1 Petrus 4. Het is, als we voor dit evangelie gaan staan, dan is het geen glanzende carrière en allemaal roze geur en maneschijn. Nee, in tegendeel, dan komen juist de verdrukkingen op het pad. Maar goed, het is in 1 Petrus 4 vers 14, dan zegt Petrus al tegen hun ook, Indien gij gesmaad wordt, zie, gesmaad wordt. Dat geldt door alle tijden in de Bijbel heen, ja. Als je de God van de Bijbel wil volgen, ja. Dan komen de smadingen. En hij zegt tegen, Peter zegt tegen de kleine kudde, ja. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd. Maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Christus wordt verheerlijkt, ja. In die vervolgingen. Als wij, kijk, wij hebben misschien geen fysieke vervolgingen. Maar je kan wel geestelijke vervolgingen krijgen. Hè, dat mensen zich van je afkeren. Hè, dat ze er niks met je te maken willen hebben. Of met dit evangelie. Jullie met je Paulus. Haal alsjeblieft op met die Paulus. Maar Paulus is niet onze God. Maar Paulus is wel de verkondiger van Gods genade. En, Paulus, en daarvan zegt hij, dat volgen wij. Zijn bediening. Nou, en dan, oké, dan komen die vervolgingen. Maar dat is niet een resultaat dat God misschien boos op mij is. Of dat ik niet gehoorzaam ben. Nee, juist als gevolg dat ik gehoorzaam ben. En dan zie je, dan wordt Christus verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijden als een doodslager of dief of kwaaddoener. Of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Nee, laat het zo niet zijn. Maar indien iemand lijdt als een Christus, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Dus ja, dat is een beetje wat ik daarover zeg gewoon. Dus Paulus, je ziet hier, als je Christus volgt, dan kom je in de zwakheid en in de smalingen en in de vernederingen. Maar goed, God geeft ook de kracht om dat te kunnen leiden. En er is één gave die wij allemaal niet willen hebben, dat is de laatste in Filippenzen. Ja. Want het is namelijk aan ons gegeven, ja. En we willen, er zijn mensen die zijn allemaal op zoek naar hun gave, ja. Wat is nou mijn gave? Welke gave heeft God aan mij gegeven? En dat zijn altijd meestal mooie gaven die we willen nemen. Maar kijk, als je kijkt in Filippenzen 1 vers 29. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dat is onze gave. Dat je in de zaak van Christus voor hem gaat lijden. Ja? Dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Dus ja, het is een beetje, het hoort erbij. Ja? Maar zoals het lijden van Christus, dat wij ook zullen hebben, zo geeft hij ook ons de vertroosting. En wij zullen ook met hem verheerlijkt worden. Want ja, weet je, het is toch vreemd. Op een of andere manier schijnt het toch wel de moeite waard te zijn om voor dit evangelie te blijven staan. Ja? En Paulus zegt aan het eind van zijn leven, in zijn laatste brief, ik heb het geloof behouden. En dat is dit geloof. En dat was voor hem alles waard. Het is de waarheid. Het is de boodschap van God voor ons vandaag. En wat het ook met zich meebrengt, het gaat mij om, ik wil Christus volgen. Dus je maakt een keuze in je leven, dat is ten eerste, wil ik gered worden of niet? Nou, dan neem je Christus aan als je verlosser. En dan wil ik Christus ook dienen in mijn leven. Nou, en dat is punt 2. En als je dat wil doen, Paulus zegt, ik dien Christus in het evangelie van zijn zoon. Dat is het evangelie wat hij verkondigd heeft aan ons. En dan zie je ook, dat geeft ons ook de kracht om door te gaan. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag. En we danken je, Vader, dat we dat zo mogen lezen hier. Maar we begrijpen het ook, Heer, want het is niet zo dat wij graag pijn willen hebben, graag willen vervolgd worden. Dat willen we natuurlijk helemaal niet, Heer. Maar er zijn genoeg mensen die spijt hebben om dingen die ze gedaan hebben, dat ze in de gevangenis zitten, omdat ze hebben gestolen of ze hebben gemoord en daardoor gestraft worden. Heer, en die pijn, ja, dat is als gevolg van verkeerde daden, Heer. Maar als wij dit soort dingen mee kunnen maken, omdat mensen ons misschien niet naar dit evangelie willen luisteren, Heer, dan heeft het te maken met het evangelie waar we voor staan. En dat is een heerlijke boodschap. Namelijk het goede nieuws van uw liefde voor de mensen en uw genade. En dat u aan het kruis alles volbracht hebt voor ons, Heer. Heer, en dat willen we graag vertellen. En dan wilt u ons ook de kracht geven, Heer, om deze boodschap door te geven. En ons hart, Heer, dat het mag gesterkt worden in uw genade. En ook dag in dag uit, Heer, dat we daar blij mee mogen zijn. Dat zijn we ook, Heer. Want dit woord, Heer, dat sterkt ons. En dat geeft ons ook zoveel kracht, Heer. Dat willen we ook echt absoluut nooit meer kwijt. En dat we ook met elkaar in deze strijd staan om uw glorie en uw liefde aan de mensen bekend te maken. De vraag voor ieder van ons in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Goed, hebben we nog een liedje met elkaar? Thank you.
Richard.